Ik wil graag het eerste Bijbelgedeelte met jullie lezen van vanmorgen. Twee gedeeltes lezen en het eerste komt uit de brief van Paulus aan de Romeinen. Romeinen 12 vanaf vers 13. Romeinen 12 vanaf vers 13. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers, zegen hen. Vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt. Heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind, wees niet hoogmoedig. Maar zet u zelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten en als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover. En dan wil ik ook vers 2 nog lezen, eigenlijk een inleidend vers op dit lange hoofdstuk over allerlei praktische dingen. En in vers 2 daar staat, u moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Een paar weken geleden, toen ik voorging, toen heb ik gesproken over werk. Over het dagelijks werk, of het nou betaald werk is, of huishoudelijk werk, of school, of studie, of vrijwilligerswerk. Al onze dagelijkse taken en verplichtingen. En het uitgangspunt daarbij, dat was de tekst uit Efeze 4, waar staat, doe uw werk met plezier, alsof het voor de Heer is en niet voor mensen. En ik heb het gehad over de uitdaging om aan dat principe praktisch invulling te geven in je dagelijks leven. En ik heb ook gerealiseerd dat er zo heel veel van die thema's zijn rond het dagelijks leven, waarin we voor die uitdaging staan om daar invulling te geven aan een levensstijl als christen. Ik had voor mezelf al een kladje gemaakt met een heel rijtje van die thema's. En vandaag heb ik er opnieuw een van gekozen. En omdat ik Fokke moest vervangen vanmorgen, dacht ik eerst van ik pak het thema geld eruit. Want dat is de laatste jaren typisch het thema van Fokke geweest. Die heeft geloof ik 1 keer per jaar of zo over geld gesproken. Hè? Maar volgens mij heeft hij dit jaar nog niet gedaan. Dus ik denk, dan pak ik hem. Maar ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Maar hij staat nog wel op mijn lijstje. Dus we kunnen kijken wie er een keer nog over het omgaan met geld gaat spreken. Ik wil vandaag gaan praten over een onderwerp wat minstens zo lastig is als geld. En dat zijn mensen. Omgaan met mensen. Er zijn allerlei fantastische mensen. Er zijn allerlei mensen waar je op een heel plezierige manier mee om kunt gaan. Mensen die vriendelijk zijn. Mensen die je vertrouwt. Mensen die altijd constructief zijn. Mensen die, ja, gewoon een plezier zijn om je om te gaan. Maar het is ook van die andere mensen. Van die mensen waar je niks van begrijpt. Van die mensen die altijd op je zenuwen werken. Mensen waar je aan ergert, mensen die je bewust dwars zitten, mensen die overlast veroorzaken, mensen die altijd zo'n beroep doen op jouw hulpvaardigheid dat je op een gegeven moment helemaal leeggezogen voelt. Noem maar op. En dan is het wat lastiger om met zulke mensen om te gaan. Of het aan hun ligt of aan jou. En er zijn zoveel ruzies en er zijn zoveel conflicten viel van de week nog weer op. Er was in een van de berichtjes weer dat het aantal vechtscheidingen zo ontzettend toeneemt. Niet alleen maar een echtscheiding, dat je uiteindelijk verdrietig uit elkaar gaat omdat het echt niet lukt, maar vechtscheidingen waar mensen elkaar nog proberen zoveel mogelijk leed te berokkenen eigenlijk. En een laatste kans. We hebben net een heel praktisch gedeelte gelezen uit Romeinen. Dat heeft ook een beetje een overlap met het gedeelte dat Frits Keizer vorige week gelezen heeft. En ik wil nog een tweede gedeelte gaan lezen uit het Nieuwe Testament. Een stukje uit de brief van Paulus aan de Galaten. Een heel bekend gedeelte, Galaten 5 vanaf vers 19. Ritselt nog, dus ik wacht nog even. Galaten 5 vanaf vers 19. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie, woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan zulke dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar wat tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. En laten we elkaar niet uit eigen waan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen. Heel bekend gedeelte. Gedeelte over de vrucht van de geest. En je kunt, als je nadenkt over dat gedeelte, heel verschillende accenten neerleggen. Je kunt ingaan op alle verschillende aspecten van de vrucht van de geest en ze uitdiepen. Daar hebben jullie vast wel eens preken of bijbelstudies over meegemaakt. Je kunt ook het accent leggen op dat het werk is van de geest in ons. Dat we het zelf wel heel hard kunnen proberen, maar dat we Gods geest nodig hebben om in deze zin te veranderen. We kunnen ook een klein stapje naar achter doen en iets meer naar de grote lijn kijken. En dan zie je een dubbel portret in dit gedeelte. Een negatief portret en een positief portret. Een zwart portret en een wit portret. Een portret van zoals God wil dat we niet zijn, en waar we zo vaak wel naartoe neigen. En een positief portret, wat aangeeft hoe God wil dat we zijn. En hoe hij ons door zijn geest wil helpen om zo te worden. En er staat een hele opsomming. En met het negatieve portret, daar staat aan het eind, en dat soort dingen, et cetera, et cetera. Je zou nog een heleboel andere negatieve dingen op kunnen noemen. En ook bij dat positieve portret, daar staat niet achter en dat soort dingen. Maar je zou ook nog een hele lijst achter kunnen noemen. Het is niet zo van de geest van God, de vrucht van de geest van de God, heeft 9 partjes, precies 9 dingen. Nee, dit is het soort dingen dat God in ons wil werken, hoe die ons wil vormen. Maar als je nou naar die 2 portretten kijkt, dan is het wel heel opvallend dat heel veel van die dingen die erin staan, zowel in het zwarte als in het witte portret, te maken hebben met de manier waarop je omgaat met andere mensen. Het is opgeschreven. Er staan ook een paar andere dingen bij hoor. Maar als je nou kijkt bij het zwarte portret. Vijandschap. Tweespalt. Jaloezie. Woede. Gekonkel. Geruzie. Rivaliteit. Afgunst. van alles wat er maar fout kan gaan in relaties tussen mensen. En of je nou hebt op de grote schaal van de dingen die je in het nieuws ziet, of op de kleine schaal in je omgeving, op je werk of wat dan ook. En als je gewoon kijkt naar jezelf en je directe omgeving, zulke dingen herkenbaar. Maar ook in die vrucht van de geest, dat wat de geest in ons wil doen, er staan als tegenbeeld daarvan ook juist heel veel dingen die te maken hebben met de manier waarop wij met mensen omgaan. Vrucht van de geest is liefde. En dan staat er vreugde en vrede. Dat is iets voor jezelf, maar het heeft ook wel een hele uitstraling op mensen om je heen. En dan staat er geduld. En dan gaat het niet om het geduld van, komt die trein nou nog niet? Je kunt er nooit op vertrouwen. Dat gaat om het geduld in de omgang met mensen. Langmoedigheid staat er in onze oude vertaling. Dat je veel kunt verdragen zonder je te ergeren, zonder kwaad te worden. En dan staat er vriendelijkheid bij de vrucht van de geest. En goedheid. En dan staat er ook bij zelfbeheersing. Dat kan slaan op zelfbeheersing. Die dingen zelf, het verleidingen waar je aan bloot staat, maar het kan ook te maken hebben met de zelfbeheersing in je omgang met anderen. Niet zo'n kort lontje hebben, niet gelijk ontploffen. Twee portretten, een wit portret en een zwart portret. En eindigt dit gedeelte nogal scherp, dat er staat dat wij als christenen, als mensen die voor Christus hebben gekozen, onze eigen natuur aan het kruis hebben geslagen. Het zwarte portret moet afgedaan hebben. En dat we moeten ontdekken, dat we moeten volgen in de richting die de geest ons wijst. Net zoals er in Romeinen staat, dat we moeten ontdekken wat de wil van God voor ons is. En toch, hè, dat zijn hele zware woorden. Je eigen natuur moet aan het kruis worden geslagen. En toch heb ik bij dit gedeelte altijd een beetje het gevoel van, als je niet echt over nadenkt, klinkt het zo makkelijk. Want, ach, als je dat portret leest, als je dat leest van de vrucht van de geest, dan denk je, ja, dat willen we toch allemaal wel. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, goedheid, zelfbeheersing, zachtmoedigheid, geloof. Dat wil je toch allemaal wel? Kun je toch niks op tegen hebben, denk je dan? Toch? Maar als je erover doordenkt, kan het je best wat gaan kosten. Dan heb ik het niet over die kleine dingen, hè. Die zijn er natuurlijk bij ons allemaal. Want we zullen allemaal wel toegeven van ja, ik mag best wel eens geduldiger zijn. Ik mag best wel eens iemand zijn die zich wat minder snel ergert. En misschien niet gelijk zitten schelden in het verkeer als er weer eens iemand mij snijdt of ongelukkig invloegt of niet over die rotonde komt, terwijl het 3 keer zo snel had gekund. Ja, maar dat is niet zo spannend. Maar het wordt pas echt spannend als het botst. Als het werkelijk botst met jouw natuur en als het werkelijk botst met jouw belangen. En dat is waarom ik ook dat gedeelte uit Romeinen 12 heb gelezen. Ik heb het idee dat dat net iets meer relief geeft, dat dat je helpt om iets verder na te denken bij die eenvoudige woorden uit Galaten. Ik haal er een paar voorbeelden uit. Galaten zegt, de vrucht van de geest is liefde. Romeinen maakt heel concreet. Die zegt, wees blij met wie blij is, heb verdriet met wie verdriet heeft. Dat betekent geen afstandelijkheid, geen onverschilligheid. Dat betekent betrokkenheid. Dat betekent openstaan voor de mensen om je heen. Dat betekent aandacht hebben voor de mensen om je heen, zien wat er aan de hand is. Je anderen kunt niet negeren, dat je niet weg kunt kijken. We redeneren zo makkelijk vanuit van, ja, ik bedoel wij in het algemeen, in onze tijd van, ik doe toch niemand kwaad? Ik geef ieder zijn ruimte. Maar de opdracht is juist dat we betrokken op elkaar zijn. Liefde. Blij zijn met wie blij is, verdriet hebben met wie verdriet hebben. Openstaan voor dat wat hij leeft bij de ander. En daarin meeleven, daarin meegaan, daarin aanwezig zijn. De ander niet negeren, niet wegkijken als er wat bij de ander aan de hand is. Of, gelaten staat, vrucht van de geest is vriendelijkheid. Net als Paulus aan Timotheus schrijft, uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. Ja, vriendelijk. Maar vriendelijk, dat kan zo makkelijk alleen maar een buitenkantje zijn, hè? Een houding. Romeinen zegt, wees eensgezind, wees niet hoogmoedig, maar zet jezelf aan tot bescheidenheid en ga niet af op je eigen inzicht. En dan denk je van ja, dat betekent dus dat je niet zo snel met kritiek bent. Dat je niet altijd zo volledig overtuigd bent van je eigen gelijk. Dat je niet altijd gelijk met je mening klaarstaat en anderen niet zo gelijk voor gek verklaart die een andere overtuiging hebben. Dat je bereid bent om ook naar die ander te luisteren, echt te luisteren en eventueel je mening en je ideeën aan te passen. Ik verbaas me er tegenwoordig over hoe iedereen overal een mening over heeft. Neem nou zo'n simpel voorbeeld, de hele toestand in Griekenland. Als je dan kijkt wat er aan ingezonden stukken komt en aan inbellen in radioprogramma's en wat dan ook. Iedereen die heeft er een mening over. En de een diametraal tegenover de andere. En dan denk ik van, als ik nou met het mes op de keel een antwoord moest geven, wat is mijn mening nou over hoe we om moeten gaan met de schulden van Griekenland? Dan zeg je, ja, maar dat weet ik niet zomaar. Dat idee is, dat probleem is veel te complex om daar zomaar even een mening uit te gooien. En iedereen heeft er een mening over. En iedereen die verklaart de ander voor gek, die er een andere mening over heeft. Ik zeg hier een beetje, en dit maar een voorbeeld, maar het is bij zoveel dingen dat we zo overtuigd zijn van ons eigen gelijk en zo op ons eigen spoor zitten en zo weinig openstaan gewoon voor andere mensen. Ach, en vriendelijkheid. Een beetje vriendelijk zijn en een keer goeiemorgen zeggen en als je s'avonds door het werk weer weggaat, prettige avond allemaal en zo. Dat is allemaal makkelijk genoeg. Dat is buitenkant. Maar echte vriendelijkheid die zit dieper. Dat is dat je openstaat ook voor de ander. Gericht bent op de ander ook. Dat je wilt luisteren naar de ander. Niet altijd gelijk geven, maar wel luisteren en in gesprek gaan. Of zelfbeheersing staat er bij de vrucht van de geest. Ja. De Romeinen maakt het heel concreet. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. En even later nog eens, neem geen wraak. Maar in tegendeel geef je vijand te eten en te drinken. Zelfbeheersing, als je alleen dat woord hoort, klik je ja, het is goed en ik kan best wat meer zelfbeheersing gebruiken. Maar als het erop aankomt, hè, dat het werkelijk mensen zijn die je op de een of andere manier echt het bloed onder de nagels vandaan halen, die je dwars zitten, die op allerlei manieren hinderen, waar je echt last van hebt, ja, dan wordt zelfbeheersing wat anders. En ze vermijden van ja, en laat je dan niet meeslepen, hè. Laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Ga daar niet in mee dat hij heeft dit gedaan en ik doe dat, zet en tegenzet. Maar wat er staat, in tegendeel, probeer voor alle mensen het goede te doen. En neem geen wraak, maar geef je vijand te eten en te drinken. Ja, misschien denk je, ik heb helemaal geen vijanden. Tenminste, ik zou niemand kunnen benoemen als je zegt van noem je vijanden eens op. Dat komt nog veel dichterbij als je zegt van vertaal het dus gewoon door de mensen waar je niet mee kunt opschieten. De mensen die op je zenuwen werken, de mensen die op geen enkele manier rekening met jou houden. En dan staat er zelfbeheersing, vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. En de vrucht van de geest is geduld, staat in het lijstje. En dan staat er in Romeinen, stel alles in het werk om, voor zover het in uw macht ligt, met alle mensen in vrede te leven. Let op het trapje verder gaat, hè. Geduld is van, oké, even dimmen, even rustig aan, ik moet niet zo primair reageren, ik moet een beetje begrip proberen te hebben. Maar Romeinen zegt, stel alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Doe er moeite voor. Zet je ervoor in. Jezus zegt, zalig zijn de vredestichters. Dan gaat het niet alleen maar in het bemiddelen tussen ruzie bij twee anderen. Dat is nog redelijk makkelijk. Het gaat er juist om als je zelf een vredestichter bent in je omgeving. In relatie met mensen. Niet alleen de vriendelijke en de aardige. En nog een keer, de vrucht van de geest is liefde. Begonnen mee, zal ik ook mee eindigen. En wat zegt Paulus in Romeinen? Zegen uw vervolgers en vervloek ze niet. Nou, dat is een voorbeeld waar we ons altijd maar met heel veel moeite in kunnen inleven. Mensen die worden vervolgd, echt om hun geloof. Als je leeft in Afghanistan of in Syrië of in, nou ja, noem maar op, in Noord-Korea of Colombia. Er zijn zoveel plaatsen en zoveel omstandigheden waar mensen vervolgd worden om hun geloof. Die krijgen deze opdracht mee. En dan krijgen wij hem natuurlijk net zo goed mee, ook al hebben wij geen vervolgers. Die mensen waar jij veel last van hebt. De mensen die jou dwars kunnen zitten. De mensen die heel veel van jouw woongenot weghalen door de overlast die ze veroorzaken. De mensen die zorgen dat je op je werk eigenlijk nooit met plezier kunt werken, omdat ze de sfeer helemaal verpesten. Sorry, ik gebruik een woord wat ik vorige keer ook gebruikt heb en... Daar ben ik op aangesproken, dat moet ik niet doen. En ik moet een ander woord gebruiken. De mensen die de sfeer heel negatief beïnvloeden. Mensen waar je last van hebt, zegen ze en vervloek ze niet. Dat is God wil voor ons, dat we op die manier in het leven staan. Dat we op die manier met mensen omgaan. Dat is de weg die de geest wijst, dat we milde, vredelievende mensen zijn met oog voor anderen, met begrip voor anderen, die niet uit zijn op het oog om oog, tand om tand en kwaad met kwaad vergelden. Die, zoals in Romeinen staat, zich niet laten overwinnen door het kwade. Dus het kwaad niet met dezelfde wapens bestrijden, maar het kwaad overwinnen door het goede. Misschien word je dan wel eens voor gek verklaard als je zo'n houding hebt. Want dit zijn dingen die kunnen je wat kosten, hè? Dit kan ten koste van dingen van jezelf gaan. Je geeft wat van jezelf op. Je bent niet bezig met op je strepen te staan en jouw territorium te verdedigen. Maar je bent gericht op die ander. Het kan iets van je eergevoel kosten. Dat je openstelt voor de nood en behoefte van de ander, dat kan je tijd kosten. Dat kan je geld kosten. Dat kan je van alles kosten. En daar ook dat er staat in het begin van Romeinen, dat we een andere manier van denken moeten hebben. Een manier van denken waar wij zelf en ons eigen belang niet in voorop staat. Maar het doen van de wil van God. Die is dat we milde, vredelievende mensen zijn met oog voor anderen, begrip voor anderen en die niet vergelden. Die bereid zijn om hun overvloed ook te delen met anderen. En om zich in te zetten voor gemeenschap. Niet alleen in de gemeente, maar in de buurt, in de familie, op het werk, waar je ook maar bent. En dan kom ik toch onvermijdelijk bij het thema vluchtelingen. Deze preek is niet geïnspireerd door wat er nu aan de hand is met alle vluchtelingen en stromen. Ik was al mee bezig voordat het de afgelopen 2 weken ineens zo gigantisch in het nieuws kwam. Maar het is wel een heel concreet voorbeeld. Het is weer typisch zo'n voorbeeld waar iedereen zijn eigen mening heeft over. Wat moeten we daar nou mee? 50 miljoen mensen op de vlucht. Wat moeten we met de mensen in kampen waar nauwelijks voorzieningen zijn in Jordanië en Syrië? Wat moeten we met al die mensen die de Middellandse Zee oversteken en waar regelmatig mensen verdrinken? Wat moeten we met die mensen die proberen naar Noord-Europa te komen? Hele groepen door Hongarije trekken. Waar ook mensen omkomen omdat ze stikken achterin een vrachtwagen waar ze door onverantwoorde mensensmokkelaars in zijn gestopt. Wat moeten we met de mensen die Zij leven in de jungle bij Calais. Op alle mogelijke manieren proberen naar Engeland te komen en daar leven in die hutjes. Het is heel ingewikkeld. Dit is een van die dingen als wat ik net ook noemde. Ik heb daar niet zomaar een oplossing voor. Maar één ding is voor mij wel duidelijk. Hoe de oplossing moet zijn, weet ik niet. Vast een combinatie van allerlei dingen. Ik weet het niet. Maar wat voor mij wel duidelijk is, dat we een houding moeten hebben tegenover deze mensen als mensen. En dat mensen in nood. Als je iets voorstelt van een situatie, dan zijn het mensen in nood. En er wordt zo vaak gesproken in allerlei termen als bijvoorbeeld gelukzoekers. Ja, er zijn zoveel gelukzoekers bij. Dan zeg ik join the club. We hebben er hier al 120 in de gemeente en 17 miljoen in Nederland, dus daar past het wel bij, gelukzoekers. Of er wordt alleen maar gesproken in aantallen, niet in mensen, maar in aantallen. Van ja, van zoveel 100.000 hier en zoveel 100 of zoveel 1000 daar. In eerste instantie zijn het mensen. Mensen in nood, mensen waarvan Jezus zegt, ik had honger en jullie gaven mij te eten. En ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. En ik was vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleden mij. En misschien zijn er dingen die wij concreet kunnen doen. Ik bedoel persoonlijk in de zin van geven, op bezoek gaan, iemand uitnodigen, wat dan ook. Maar ook als die concrete dingen niet op je weg liggen, en dat kan heel goed, dan toch in ieder geval onze houding tegenover hen, dat er een moet zijn van liefde, van bewogenheid voor mensen in nood. Mensen die God lief heeft, waarvan hij ons vraagt ook een liefde te hebben en te begrip te hebben. Staat er niet verdrietig zijn met wie verdriet hebben en hun zorgen delen? Geduld met wie trauma's hebben of die vanuit hun cultuur op een hele andere manier reageren? Te eten en te drinken geven, kleding en onderdak. Nogmaals, ik pleit niet voor één bepaalde manier hoe we ermee om moeten gaan. Helemaal niet, maar het gaat om onze basishouding. Van wat is onze houding? Is het er een van, dit zijn mensen, om wat voor reden dan ook, in diepe nood? Of zijn het alleen maar aantallen, een bedreiging? Ja, de afgelopen 2 weken, toen het thema van de preek in mijn hoofd zat, dan heb je het niet anders, dat draait in je hoofd rond en dan springen de voorbeelden maar naar boven. Want dit is een onderwerp, daar kun je natuurlijk, je zou een hele prekenserie aan kunnen wijden, maar je kunt er ook talloze voorbeelden van verzinnen of vertellen die je hebt meegemaakt. Ik heb het geprobeerd toch beknopt te houden vanmorgen. Gewoon wil ik wijzen op die richtlijn die uit de 2 Bijbelgedeeltes naar voren komt, waar Galaten zegt, laten we de richting volgen die de Geest ons wijst. En waar Romeinen zegt, dat we moeten ontdekken wat God van ons wil. 2 verschillende manieren om hetzelfde uit te drukken. En dit is heel duidelijk als je het dan leest, dat God wil dat we milde, vredelievende mensen zijn, met oog voor anderen, begrip voor anderen. En nogmaals, die geen kwaad met kwaad vergelden. En dan is het beter dan dat ik allerlei voorbeelden ga noemen, dat je bij jezelf eens nagaat van, ja, waar knelt het bij mij? Die kleine dingetjes, ach, dat je te makkelijk ergert, dat je te makkelijk een geïrriteerd antwoord geeft en zo, dat is niet onbelangrijk. Maar wat zijn nou de dingen waar het echt knelt bij jou? Waar je er echt moeite mee hebt als je deze woorden probeert in de praktijk te brengen. En waar je ook merkt van, ja, maar als ik dit doe, dan kost het me wat en ben ik bereid om dat te doen. Dus kijk naar je eigen voorbeelden. En tot slot, ik ben wel heel erg blij dat ik dit hier mag kan zeggen, omdat ik dat lees in de Bijbel. En dat ik dat hier niet hoef te zeggen met van, en kijk naar mij. Kijk naar mij, het voorbeeld wat ik geef. Want zoals zo vaak is de boodschap van de preek misschien wel in de eerste plaats bedoeld voor degene die hem uitspreekt. Amen.